Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze week verdient een bulderende aftrap met een hoop cynisme, een paar woedende vegen uit de pan. Zo'n aftrap waar Dick Advocaat niet naar kan luisteren zonder dat hij eerst 12 extra pacemakers moet laten installeren. Zo een met veel exploderende superlatieven en een goed getimed cliché'tje hier en daar over dat de club in brand staat of zoiets. Even lekker collectief de frustraties afreageren. Maar dat gaan we niet doen. Want laten we eerlijk zijn, dit wordt geen hele gezellige podcast. We moeten weer een blamage gaan bespreken. We moeten het over Feyenoord City hebben. En ik denk dat niemand met ook maar het kleinste sprankeltje liefde voor Feyenoord uitkijkt naar de klassieker van zondag. Daarom wil ik juist deze week beginnen met een boodschap van hoop. En dan niet hoop tussen aanhalingstekens zoals we elk jaar voelen aan het einde van het seizoen. Nee, serieuze hoop. Want dat we 9 van de 10 seizoenen in maart al snakken naar het einde, heeft een aantal structurele onderliggende oorzaken. En hoe terecht we ook boos moeten zijn op Advocaat en het bestuur dat die oude lapswans zijn gang laat gaan. Op de achtergrond zie ik voor het eerst sinds ik me kan heugen een club die druk bezig is om die structurele problemen aan te pakken. We hebben het alles uitgebreid gehad over hoe ridicuul het is dat een club als Feyenoord geen eigen herkenbare voetbalvisie heeft. Een vaste speelstijl voor de jeugd en het eerste, zodat je spelers ook gerichter kunt opleiden. Een aantal hoofdlijnen waaraan je aankopen en andere beleidsbeslissingen kunt toetsen. En zoiets wordt met hulp van Sportsology nu eindelijk een keertje opgesteld. De scouting, die is van de grond af opnieuw opgebouwd en sterk gemoderniseerd. Om de spelers die in die visie passen straks ook daadwerkelijk te kunnen vinden. En waar Van Geel van uitgeleende jeugdspelers gewoon spontaan vergat dat ze bestonden, worden gasten als Hendricks en Antonucci wekelijks door Feyenoord in de gaten gehouden en actief begeleid. Ondertussen is er een grote verandering in aantocht in de jeugdopleiding na het vertrek van Bart. Maakt Feyenoord serieus werk van de onder 21 en krijgt het eerste elftal straks een technische staf die talenten van Varkenoord niet als lastige snotapen ziet die alleen maar in de weg lopen op de training. De hoofdtrainer wordt straks de meest veelbelovende jonge coach van Nederland, met de nadrukkelijke kwaliteit om aantrekkelijk voetbal in een elftal te kunnen slijpen. Nee, Arne Slot is geen wonderdokter. Ik zeg ook zeker niet dat na de zomer alles anders wordt en dat we in 2022 al in april naar de Coolsingel kunnen. Het is deze zomer, net als zo vaak, ouderwets uithuilen en opnieuw beginnen. Maar het verschil met andere jaren is dat we nu ook daadwerkelijk beginnen met iets. Iets groters. Iets dat er hopelijk voor gaat zorgen dat we die traditionele tussenjaren ooit voorgoed vaarwel kunnen gaan zeggen. Arnesen is kortom bezig met een monsterklus die zijn weerga niet kent. De club staat inmiddels al zo lang in de fik dat hij nagenoeg volledig is afgebrand. Hé, daar is dat clichétje dan toch nog. Maar het voordeel is dat as een vruchtbare voedingsbodem is om iets nieuws op te bouwen. Dat gaat lang duren. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar in godsnaam laten wij als supporters Feyenoord de tijd daarvoor gunnen. Ja, als Dick Advocaat nog steeds trainer is op het moment dat je dit luistert, dan heeft Frank Arnesen gefaald. Maar hoe boos we ook moeten zijn nu, we mogen niet uit het oog verliezen dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Een echte deze keer. En of die oplossing gaat werken, dat zullen we over een paar jaar moeten zien. Maar er is hoop voor Feyenoord. Serieuze hoop. En ik denk dat iedere Feyenoorder die woorden vandaag wel even kon gebruiken. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kangeloel. Ik denk de langste aftrap in de geschiedenis. En daarna hebben geluisterd Johan.
Hey.
En Wesley.
Freekie Luther King. Ik dacht, die Freek die gaat het gewoon proberen om een uur lang vol te kletsen. Ja. Die dacht, ik heb helemaal geen zin met die gasten in de oude.
Het had hem kunnen lukken, Johan.
Hij ging aardig op weg, ja. Mooi gesproken. Ik denk inderdaad dat jij spreekt namens heel veel supporters in een week die niet de allerleukste is. Dat een stukje hoop dat het nu wel op zijn plek is. Dus dank voor deze woorden, Freek.
Ja, dan kunnen we nou mooi gaan zeiken.
Yes,
godverdomme, wat moeten we boos zijn op
bij
de
elkaar,
club.
Hè, zitten we weer een keer, hè?
We zitten weer bij elkaar, ja. Ja, wij vonden dat nodig, omdat deze podcast... Wij verwachten allemaal dat het een zware podcast gaat worden. Freekie zei het net al in de aftrap. Niet eentje is waar we lekker luchtig over kunnen gaan kletsen en lekker alles weglachen. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd deze week. En dan hebben we het natuurlijk over de wanprestatie afgelopen zondag in en tegen Den Haag. Verliezen van de hekkensluiter. Ik heb echt geen idee wat ik 90 minuten lang heb zitten kijken. Dus alsjeblieft, leg het maar uit, Wesley.
Maar het is... Johan, nogmaals, want ik zeg nogmaals, niet als een voetballer nu die altijd zijn standaard tekst met nogmaals begint, maar omdat ik het al het hele seizoen zeg, het is geen verrassing meer. Feyenoord, de ondergrens, ja, het is wel een verrassing dat de ondergrens blijkbaar steeds lager kan, maar het is toch al het hele seizoen dat je zit dat je steeds afvraagt, waar zit ik naar te kijken? Hè, een cruciale wedstrijd tegen Wolfsberger AC. Nou, die staan dat nu wel vijfde in Oostenrijk.
We kunnen het hele riedeltje afgaan.
Ik vind het echt wel wat anders dan... Nogmaals,
dit is het dieptepunt van het seizoen.
Een club die nog geen thuiswedstrijd had gewonnen dit seizoen, waar we allemaal keihard om lachen van dat Den Haag, dat gekke Den Haag met al die 400.000 spelers die ze gehaald hebben. En als je die wedstrijd gewoon kijkt en je weet niet wie de vijfde staat en je weet niet wie de laatste staat, is het 9 minuten te kijken. Ben ervan overtuigd dat ADO Den Haag de ploeg is die hier bovenin staat en wij onderin staan.
Toen het na een uur 3-1 stond, toen had ik eerder het idee dat het 7-1 voor ADO zou worden dan 3-3. Het was echt gênant wat daar gebeurde. En het gekke is dat je natuurlijk nog heel goed begint met die goal van Bozeniek. Nou, een geweldige voorzet van Kukçu.
En wat is hem dat gegund ook? Dat voelde echt als wraak.
Je zag hem ook wel juichen, hè? Je zag ook echt soort van dat echt uit zijn tenen kwam. Het was echt een waanzinnig goede goal. Want ik vond die voorzet van Kukçu echt heel goed.
Ja, goede aanval ging eraan vooraf.
Ja, maar ook hoe hij hem binnenkopt. Hij was misschien niet perfect gedekt. Maar er was heel veel overtuiging in die kopgoal. En volgens mij was ADO op dat moment gewoon rijp voor de slacht.
Ja, totdat Leroy Fer dacht van...
Hebt eigenlijk gewoon een kwartier lang... Je hebt het overwicht gehad, het voetballende overwicht.
Ja, maar daar moet je het ook eigenlijk niet over hebben tegen ADO Den Haag.
Nee, maar om nou te zeggen dat je nou heel veel kansen creëert tegen deze amateur.
Maar dat is al het hele seizoen het probleem. En dan zeker zonder Berghuis. Maar we kunnen de wedstrijd heel droog gaan analyseren. En we kunnen het gaan hebben over de persoonlijke fouten die zijn gemaakt. Maar wat je hier zag was gewoon een team van een trainer die al een half jaar geleden afscheid had moeten nemen.
En die vraag wordt dan weer opgeworpen door de traditionele media. Wij hebben het er al best wel lang over. Ik heb hem nog in het begin nog verdedigd. Nou, ik ben toch ook op een gegeven moment wel omgegaan, omdat ik ook die frustratie die tussen het team en tussen de trainer is, dat kan je niet ontkennen. En dat hoor je tijdens iedere persconferentie. Dan valt die... begon vrijdag al, hè, op die persconferentie. Heel kinderachtig.
Naar Van Hooijdonk.
Naar Van Hooijdonk. Even naar Rijnmond. Nog even een steekje. Want heb jij dit en dat gezegd? Wie denk je wanneer dat je bent? Ja, sorry hoor. Met alle respect. Dick Advocaat.
Maar Dick Advocaat had... Hij had al eerder weg moeten zijn, want we hebben het... we zeggen net terecht inderdaad, de ondergrens is al een paar keer echt wel bereikt. Waar je een grens had moeten trekken. Maar eigenlijk was dat interview in NRC van de week had al killing moeten zijn. Waarin hij aangeeft dat het hem eigenlijk niet zoveel meer interesseert tussen de regels door.
Ja, en dat heeft hij ook geëtaleerd. En met hoe hij reageerde op Berghuis. Maar voor mij was het punt dat ik dacht van... Kijk, wij zijn buitenstaanders. Wij kijken op basis van die 90 minuten lang die we elk weekend zien. En dan kijken we of iets goed gaat of iets niet goed gaat. En dan is het heel snel dat we wijzen naar de trainer. Dat is een reflex in het voetbal die je heel snel ziet. Ja. Maar ik was ervan overtuigd dat deze groep er helemaal klaar is met deze man. Toen ik Thornstra zijn tweede gele kaart zag pakken.
Ja, we hebben het een paar weken geleden nog over gehad. Een clubicoon. En hij stond tussen al die andere clubiconen, weet je wel, die nog nooit een rode kaart hebben gepakt. Ja. Nou, we spreken 4 weken later en hij pakt zijn eerste rode kaart in zijn carrière.
Maar daar zat zoveel frustratie in het spel van Thornstra. Want even los van die rode kaart die hij natuurlijk ridicule pakt.
Maar vond je die eerste gele kaart al niet ontzettend
dom? Ja, dat was ook al. Maar
daar sprak ook al frustratie
ook bij,
uit.
Ook bij die 3-1, er staan een aantal mensen, waaronder Diemers, waaronder Thornstra, waaronder Geertruida. Die lopen gewoon niet mee met El Kayati, waarvan ik echt het gevoel heb... Ze zijn gewoon in protest. Ze zijn er klaar mee. Ze hebben er geen zin meer. Dit is een signaal.
Ja, maar ik vind als dat zo is, hè, want Dick Advocaat heeft...
Ja, maar zo speelden ze toch. Zo zag je dat zag je toch.
Maar voor mij is dat al wel vaker geweest. Maar dit is absoluut het dieptepunt, laat ik het zo zeggen. Dick Advocaat gooit dan weer naar die wedstrijd een bommetje. Hè, van, laat de spelers het dan maar zeggen. Nou, er wordt dan gezegd dat dan de vrije dag van die spelers is afgenomen. Ze gaan het bespreken. En dan hoor je achteraf dat het helemaal niet waar is. Hij heeft gewoon met Frank Arnissen en de staf gezeten. De spelers zijn er nog niet aan te pas gekomen. Hè? Die komen pas op dinsdag.
Nee, en dan en gaat dat... hij ook naar de... Precies.
Diezelfde spelers, die gaan... Want die spelersgroep, er zit geen enkele leider in. Ja, behalve Berghuis. Maar voor de rest...
Ik ben het niet eens. Nee, er zit echt genoeg leiders. leiderschap.
Ja, die Spaans spreken misschien. Voor de rest, het zijn allemaal makkelijke lammetjes.
Die hebben dat toch ook wel
Toornstra, die vind ik, die mogen niks komen. Die mogen, nou, Toornstra misschien een beetje, maar Ver toch niet. Die moet het eerst maar eens op het veld laten zien dat voordat hij zijn mond open trekt.
Nou ja, dat ben ik met je eens, want Ver was echt een grove schande en niet voor het eerst dit seizoen.
Nee, die speelde echt, echt ondermaats. Die gaf hem een fijne assist op de eerste tegengoal.
Maar dat advocaat dan na de wedstrijd begint over het salaris van zijn spelers, dat is zo'n zwaktebod ook weer.
Maar we zouden langzamerhand een rubriek in het leven kunnen brengen met de ridiculeheid van Dick Advocaat. Kijk, we zijn nog maar een paar wedstrijden, zolang hij niet zelf opstapt of dat hij eruit geknikkerd wordt. Nee, maar ook dat gelul wat hij volgens mij op de vlak voor de wedstrijd had, dat hij had van ja, hè, kijk ons eens, van vorig jaar stonden we op 6 punten van AZ en kijk ja. nu staan we op 6 punten van AZ. En dan dacht ik, ja, ik zag leuk, op, maar je vergeet nummer 1, je staat 84.000 punten achter op nummer 1.
Ik zag op Twitter een goede reactie daarop, van vorig seizoen stonden we 6 punten voor op Willem 2 en dit seizoen 30, dus fantastisch seizoen, Dick.
Het is natuurlijk...
Het staat er nergens op, man, hij komt er allemaal mee weg.
Ja, maar er zijn heel veel mensen die hebben heel lang, zijn ze blijven zeggen... Ja, maar Dick Advocaat heeft Feyenoord toch weer aan het voetballen gekregen vorig seizoen.
Klopt,
dat klopt, hè?
Klopt.
Want tot vorig seizoen, tot die corona intrad, tot die pauze kwam, liepen we allemaal weg met Dick Advocaat. Ja. Iedereen, die hele Kuip. En terecht, want het voetbal was niet eens zozeer geweldig, er was gewoon resultaat. En dat was op dat moment broodnodig.
En er was spirit, want je zag dat die gasten door het vuur gingen
volgen. Precies, maar dat hebben we ook al vaak genoeg geanalyseerd. Dat was de hele kracht van dat half jaar Dick Advocaat, is dat hij al die spelers in zichzelf liet geloven. Continu vertelde, ja, maar deze jongens kunnen wel voetballen. En oké, het gaat nog niet makkelijk, maar op deze manier gaan we veel wedstrijden winnen. En
ja, maar
er werd gejaagd. En dit seizoen is Dick Advocaat alleen maar bezig geweest met het tegenovergestelde. Met het breken van vertrouwen, met het weghalen van automatisme, met het doen van rare wijzigingen.
Maar is toch vanaf speelronde 1, nou, ik ga zelfs nog een stapje terug. Eigenlijk na die winst van die trofee op Dortmund, die we nog gepakt hebben.
Ja.
Hebben
we gewoon Cup nog of Traditions. Ja, absoluut. Ja. Nou, wel de grootste prijs van allemaal.
Ja. Het schijnt dat ze nog steeds prijzenkast aan het bouwen zijn. Nou,
stukken gezaagd.
Maar die van Maspalomas, die was ook een keer groot, een paar jaar geleden. Ja. Dat was ook een cruiseschip die ze naar binnen moesten harken. Nee, maar er is letterlijk nog geen enkele wedstrijd heel erg goed gevoetbald. Op misschien een wedstrijd tegen PSV en tegen Ajax na.
Maar dan heb je het over helften, want dan is het
precies, dan heb je het inderdaad over helften. En soms dan zie je in de eerste helft, dan is het goed, de tweede helft slecht of andersom. Er is echt geen pijn op te trekken. Dus het voetballende gedeelte is genoeg op aan te merken.
Ja.
En dan zegt hij, nu, na ADO zegt hij, ja, dit heb ik nog niet gezien dit seizoen. Ja, daar kan ik daar niet bij. Nee, daar kan ik niet bij, want het is gewoon echt niet waar. Het is al een hele seizoen zo
Dick
Advocaat, slecht voetballen.
Ik weet niet, kijk, die man die heeft geld zat volgens mij, maar ik kan me niet voorstellen dat hij geen spiegels in zijn huis heeft gehangen. Want hij heeft zo gewoon totaal gebrek aan zelfreflectie. Het gaat nooit over wat hij bijdraagt aan het falen. Het gaat alleen maar over wat hij eventueel goed doet.
Nee, eens. Maar goed, volgens mij is dat een kritiek wat nu langzaam...
Haalt nu weer kritiek op de organisatie. En haalt weer kritiek op Kukçu, die dan misschien weer meer bezig was met contracten deze week.
Het is echt heel...
Naar buiten gekomen.
En het is heel makkelijk ook om als trainer van 88, of het is hier 71, of weet ik het allemaal, iets ertussenin, 73... Om dan een ventje van 20, dat waarschijnlijk verkocht moet worden om de club nog een beetje overeind te houden, om die dan als zondebok aan te wijzen.
Ja. Sowieso, als je
hij is gewoon aan het pesten geweest. Ook dat hij 3 spitsen erin zet die elkaar alleen maar in de weg lopen. Dat zijn die gasten die hij al het hele seizoen vertelt dat hij er geen droom van gelooft
van
dat die kunnen voetballen. En hij gooit ze nu gewoon allemaal tegelijk erin en zegt, nou zoek het dan maar uit.
Nee, maar Freek, heb je ze. Als hij er echt wat van vindt en hij vindt dat hij die jongens aan moet pakken, dan moet hij dat tegen die jongens zeggen. Maar hij communiceert niet met die gasten. Nee. Hij heeft 2 mensen met wie hij communiceert. Dat is Steven Berghuis en ik geloof Leroy Fer of Toornstra, één van die 2.
Nou, en zelfs dan heb ik nog het idee dat via Korpot loopt.
Nee, maar dat is het. En dan zie je soms filmpjes naar buiten komen en dan zie je zo'n haps om zijn nek vliegen. Dat was een paar weken geleden. Ik dacht, nou, het ligt goed in de groep, maar de afgelopen weken is gebleken dat het absoluut niet waar is.
De sfeer staat overziet.
Hij praat niet met zijn spelers. Ja, maar hoe moeten ze dan begrijpen hoe ze een tactisch plan moeten uitvoeren? Ik bedoel, dit is een generatie voetballers. Vroeger wisten ze het wel. Nu is dat gewoon niet zo. Dat is gewoon duidelijk. Dat is bekend. Dat is niet alleen in het voetbal zo. Dat is op de hele arbeidsmarkt
voetballen
zo.
Is er ook veel tactischer überhaupt geworden in de afgelopen 50 jaar.
Er zijn complimenten nodig. Er is feedback nodig. Ja, sorry hoor. Maar deze meneer advocaat, die in 1973 misschien relevant was...
Nee, moet hem ook niet kleiner maken dan
hij heeft. Heel
luister,
veel
hij heeft
goed gedaan.
Met ook,
hij
nog past
gewoon niet
gewonnen.
In de huidige thuisgeest.
Nee, maar dat is ook niet gek voor iemand die inmiddels een beetje gedateerd is. En die heel veel succes heeft in het verleden
het
gehad.
Ding is,
hij vindt zichzelf op hetzelfde rijtje staan als Louis van Gaal
Hij heeft veel gewonnen in zijn carrière.
Dat denk ik.
Maar hij heeft niet zo geïnnoveerd natuurlijk.
Ja, maar met die arrogantie kan je niet Feyenoord kapot maken. Nee, want dat doet hij ook momenteel.
Ik wil de visie ook richten, want... Nou ja, wij zitten vandaag natuurlijk de hele dag de F5 op, F12, van, joh, is er al een bericht? Je weet het, maandag nemen we de podcast op. Dus waarschijnlijk dikke kans als ik straks op die uitknop druk... dat ineens er een bericht is van hij heeft zijn contract opgezegd. Ik wil ook wel, want ook dat is wel een geluid wat we nu steeds meer horen... van ook wel het vizier richten op Frank Arnesen.
Ja, absoluut.
Want ik heb de man hoog zitten.
Je hoort hem niet, hè?
Ja, aftrap, dat was denk ik ook een stuk lovend over... dat hij hoeveel dingen die positief in gang gezet heeft...
Ja.
Maar ik vind het onbegrijpelijk. En zeker met het belang van het halen van Europees voetbal. Want nu zijn we... Nou, we gaan play-off spelen. Ik bedoel, dat is nu wel een zekerheidje.
Ja, ja.
Maar in deze vorm gaan we niet winnen van FC Groningen. Gaan we niet winnen van FC Utrecht. Gaan we niet winnen van Heracles. Of weet ik wat daar nog op die onderste plek komt. Sparta kan nog. Dus wij moeten... Over 3 wedstrijden moeten wij in vorm zijn. Moeten wij in ieder geval een elftal hebben staan dat erin gelooft en dat wil vechten. Dat gaat met Dick Advocaat niet lukken. Dus waarom zij met z'n tweeën hand in hand nu besloten hebben... om het met z'n tweeën tot het eind van het seizoen uit te zingen?
Het is natuurlijk ook een wurggreep. Kijk, het is zo... Arnesen moet hem onder druk zetten om de eer aan zichzelf te houden. Want uiteindelijk gaat het belang van Feyenoord, zoals jij terecht zegt... gaat boven de afscheidstournee van Dick. Het moet Arnesen geen hol interesseren... of Dick Advocaat zijn carrière eindigt met een ontslag of niet. Echt niet.
Nee.
Eventueel gaat het om een afkoopsom. Maar, zelfs Stam had het besef dat hij daarvan af zou.
Nee, maar dat stukje betekent dat je de laatste paar maanden nog betaalt. Want hij heeft nog een contract. Nou, dat kunnen ze leiden.
Nee, maar Freek, of Johan, hij zegt dat hij het beste met Feyenoord voor heeft. Dus in het belang van Feyenoord wil hij handelen, wil hij zijn beslissing maken.
Dat
zegt hij voor de camera. Dat zegt hij droog voor de camera. Maar ja, het beste voor Feyenoord is op dit moment een andere trainer dan Dick Advocaat. Ik vond het in het begin heel erg dat het op die kant op draaide. Maar de afgelopen weken zit ik met zoveel ergernis naar Feyenoord te kijken. Het is echt niet leuk. Het is een kwelling. Het is niet meer onze club dit.
En wat me echt elke keer weer het bloed onder de nagels vandaan haalt... is de suggestie van sommige mensen dat Dick Advocaat het maximale uit deze selectie haalt. Ja. Dat het aan de selectie ligt dat we nu kansloos vijfde worden. Dat is echt de grootst mogelijke onzin.
Nee, dat is wel deels zo, Freek.
Nee, hard toch op.
Nee, het
is
echt niet.
Het is echt heel, heel, heel zwak materiaal. Het is het zwakste materiaal sinds misschien Mario Been had misschien minder
dat
materiaal.
Deze ploeg was vorig jaar onverslaanbaar, stond in de bekerfinale, stond derde. En nee, misschien was dat overpresteren. Zeker, maar we hebben toch zondag wel gezien dat als je nu nog beweert, na zondag, na wat voor verschrikkelijke schande we zondag hebben mogen ervaren, als je dan nog beweert dat Advocaat het maximale uit deze spelers haalt, dan moet je echt zo snel mogelijk wegwezen.
Ik ben met Freek eens, hoor.
Maar dat klopt, maar Feyenoord heeft...
Dat we geen kampioen worden, maar...
Feyenoord heeft geen betere ploeg dan Vitesse. Dat is gebleken.
Betere spelers dan Vitesse. Echt waar.
Nee. Als we ze één op één naast elkaar gaan leggen, dat doen we na de uitzending, zullen we dat met alle liefde gaan doen. Maar je gaat mij toch niet vertellen dat Daza beter is dan Geertruiden, om eens wat te noemen. Ik denk dat je op 9 van de 11 posities Feyenoorders neerzet. Nou, dan heb je dus een beter elftal in Rotterdam. Ja, en dat het niet presteert heeft te maken met de trainer. Want ik denk en dat is misschien cruciaal dit verhaal, dat de trainer van Vitesse gewoon beduidend beter is dan die van ons.
Ja.
En dat het daarom, dat het verschil nu 4 punten of 5 punten is.
Nee, maar dat is één ding wat zeker is.
Maar kijk alleen naar de bank. Die is bij Vitesse toch ook niet sterker dan bij ons.
Nee joh, hou toch op. Dus
jij
zit al je hele seizoen zit je al op Mark Diemers te fitten. Want,
je zou bij Vitesse gewoon basisspeler zijn.
Even Mark Diemers.
Nou, dat vraag ik me
waarom
heel
kwam Mark Diemers? Want Dick Advocaat vindt het niet heel leuk om
zijn... Hij wilde hem hebben, hè? Ja. Dick Advocaat.
Dat is notabene de aankoop van Advocaat geweest. Die was ervan overtuigd dat hij Diemers moest hebben. En in mindere mate Linssen, en die rendeert nog best oké.
Misschien heb je gelijk. Misschien is Feyenoord wel beter dan Vitesse. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar het is niet zo...
Maar we hebben niet de vijfde selectie van Nederland.
Maar Freek, het is niet dat... Nee, dat maakt even niet uit. Kijk, Feyenoord moet gewoon... ieder jaar om het kampioenschap meedoen. Zo groot is Feyenoord gewoon, vind ik. Of misschien tweede worden of zo.
Ja, maar we weten dat niet realistisch is nu.
Nee, dat is nu niet realistisch. Maar Feyenoord is afgegleden in een paar jaar tijd enorm hard. Weet je wel, het gaat niet alleen maar om Dick Advocaat die slecht is. Hè? Het gaat ook om dat er heel erg veel spelers onderpresteren. En daar moeten we het ook over hebben. Ik bedoel, we kunnen allemaal zeggen... ja, Dick Advocaat krijgt ze niet aan het voetballen.
Nou ja,
wat halen ze er zelf uit?
Luister,
ze spelen toch ook voor hunzelf?
Luister.
Ze willen toch zelf ook een goede toekomst hebben, of niet?
Ja, maar dit is vind ik iets te makkelijk gezegd.
Hoezo,
hij is uiteindelijk toch ook verantwoordelijk... Hij is eindverantwoordelijk voor het maximale uit de groep halen. Uit het team. We weten dat hij Kuxu niet op de positie gebruikt waarop hij het beste rendeert. We weten dat hij Bozeniek de grond inboort. We weten dat Geertruida een half jaar mocht banken nadat hij één fout in Heerenveen had gemaakt. Het is bullshit om te zeggen dat het volledig bij de spelers ligt. Berghuis is dit seizoen gewoon bij 30 goals betrokken.
Hallo,
en die draait een van de slechtste seizoenen in jaren.
Nee, maar Freek, dat zeg ik niet. Ik zeg, het is en Dick Advocaat en die spelersgroep. Ja. Het is een combinatie
maar
van.
Uiteindelijk moet Dick Advocaat de voorwaarden creëren waarbinnen die spelers optimaal kunnen presteren. En daar is echt dit hele seizoen alleen maar aan afgebroken. Niks aan opgebouwd.
Maar daar ben ik het absoluut met je eens. En inderdaad, dan moeten we gewoon...
Volgend seizoen zullen we testen. Volgend seizoen kunnen we zien.
Maar er is haast geboden, want anders spelen we volgend jaar geen Europees voetbal. En misschien is dat voor Arne Slot, misschien is dat voor Arne Slot wel lekker trouwens, hè, als je erover nadenkt.
Nou nee, daar ben ik het ook niet mee eens. Want hij wil zijn spelers toch ook testen op dat niveau.
En hij wil ook een beetje kunnen investeren om überhaupt een elftal te hebben wat beter is dan Vitesse. Want als er geen geld is, dat wordt een lastig verhaal.
Even ter zake, we zijn het er alle drie over eens dat Advocaat de play-offs niet in mag. Maar wie moet het doen?
Ja, iemand intern, weet je. Ik maak me niet zo uit, Rini Kolen, Koen Stam, Melvin Boel zetten iemand neer. Zolang Melvin Boel stopt met zijn cryptocurrency, mag ik voor mij doen. Ik denk dat je ook best wel op het moment dat je Giovanni van Bronckhorst zit werkloos thuis. Ik denk als je die vraagt, 5 wedstrijden, heeft hij in het verleden al een keer ons door de play-offs
gelost. Er zijn er maar 2 in de play-offs, hè?
Nee, dus, maar als je hem nu weggaat, aanstelt, is misschien niet het beste moment
van Bronckhorst zou ik inderdaad wel een hele mooie vinden. Fatih Terim bij Galatasaray, die is er ook 20 keer teruggekomen. Nou, dat kan
Bert van Marwijk tot en met van Mark van Bommel van mij. Er zijn echt wel trainers in Nederland die zeggen, ik wil dit klusje wel eventjes gaan doen.
Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat niet moeten doen. Kijk, deze spelers die doen geen zak meer voor Advocaat. Zoveel is duidelijk.
Ja.
Je moet zorgen dat daar iemand komt. En deze spelers zijn ook niet gemotiveerd voor de play-offs. Want daarvoor zijn ze geen speler van Feyenoord geworden. Diemers misschien, die is blij. Nou ja, die was bij Fortuna blij als hij niet play-offs hoefde te spelen.
Zou
natuurlijk
wel mooi zijn, hè? Dat als maar straks de laatste wedstrijd van het seizoen is geweest, dat Diemers staat te juichen op het veld. Die denkt, yes, play-offs gehaald. Ja, die echt denkt, dit is
Europa in, wow! Zonder hem dan weer het pispaaltje te maken. Ja. Maar dat is het structurele probleem van Feyenoord, waarom we altijd die play-offs verliezen, is omdat Utrecht daar wat te winnen heeft en Feyenoord kan daar alleen maar in verliezen. Oh, dat is een verschrikkelijke... Ja, maar dat is zo. Ja,
ik voel wel een verschrikkelijke dynamiek. Je gaat tegen voor een degradatiecoach voor je aanstaan.
Nee, je moet een coach aanstellen tegenover wie die spelers zich nu willen bewijzen. En dan kun je zeggen, we vliegen Slot eerder in. Dat lijkt me misschien niet helemaal verstandig.
De vraag of hij het wil, ja.
Precies. Weet je wie het moet doen? Pušić. Die wordt volgend jaar assistent. Die kan nu eventjes die rol oppakken. Dat is een trainer voor wie ze volgend jaar door het vuur moeten gaan. Die heeft ervaring inderdaad bij Twente als hoofdcoach. Inderdaad in noodsituaties onder hoge druk. En als het dan mislukt, dan straalt het niet op Slot af.
Ja, vind ik geen slecht idee.
Je kijkt naar mij alsof ik nu eventjes ook iemand uit de hoge hoed moet toveren. Nee, ik zou dat echt niet weten. Er zijn... Ik hoop nog steeds dat er een heel gek scenario is dat Vitesse alles verliest en dat Feyenoord alles gaat winnen vanaf nu.
Het gaat echt niet gebeuren.
Ja, maar we gaan het straks nog over zondag hebben.
We gaan niet 9 punten pakken.
Ik weet het. Nou ja, maar ja, ze zeggen wel eens, dat is een beetje zo'n soort cliché van zelfs Mourinho krijgt deze ploeg niet aan de praat.
Nee, maar ja,
die is wel vrij, hè?
Maar okay, kiezen we die.
Met Mourinho weet je zeker dat je afbraakvoetbal blijft spelen. Natuurlijk.
Nou ja, 5 wedstrijden vind ik niet zo erg.
Okay. Maar Johan, zijn er spelers van Feyenoord die nog wel aan het voetballen zijn gekomen deze week? Of is het allemaal prut?
Bakens in de vette.
Ja, Het was een povenweekje. Ik had die heel graag hier de horlepiep willen dansen, maar het is
niet helemaal een povenweekje, hoor.
Nee, ik heb een mooie top 3 gemaakt, zoals jullie van mij gewend zijn. We beginnen in België, want daar zijn ze inmiddels gestart met de kampioensronde, zoals het daar zo mooi heet. Punten gehalveerd, ik zou daar echt niet aan moeten denken. Ik denk dat het de doodsangst is voor elke Feyenoord dat je 8 punten boven Ajax staat en dat je ineens nog 3 wedstrijden extra moet spelen en dat je ineens je punten gehalveerd ziet.
Dit is ook weer het bewijs dat je niet met die Belgen in zee moet met zo'n rare benenliga, want die kunnen helemaal niks.
Nee, nou, in ieder geval, Club Brugge had een voorsprong van 16 punten naar de reguliere competitie. Nou, dat zijn er dus nu nog 8 geworden. Moeten dus nog een competitie spelen tegen Anderlecht, Genk en Antwerpen. Afgelopen weekend moesten ze tegen Anderlecht en het ging eigenlijk bijna mis. In de slotfase kwam Anderlecht op 1-2. Nou, dat zal je zien, daar gaat je voorsprong.
Die hebben het hele seizoen niks gewonnen trouwens, hè, dat Anderlecht.
Nou ja, die staat bij de beste 4. Dus dat
maar ik geloof dat ze 24 punten voor stonden, Club Brugge.
Er stond een aardig puntje voor. Maar in ieder geval, het was de aanvoerder, hè, onze Ruud Vormer, die op het einde nog een balletje gaf aan Bas Dost. Hè, om toch maar weer een Feyenoord
te maken. Dat was de tweede assist van de dag trouwens.
Dat zei hij, dat is niet waar.
Dat stond wel op livescore.
Ja, maar dat is niet waar, want die eerste was toch echt een assist van iemand anders.
Oh, Johan Brinkel boven lijfscore.
Uiteraard. Dus, maar in ieder geval, hij gaf een assistie. Het werd uiteindelijk 2-2. belangrijk. Ze blijven 8 punten voor op de nummer 2 met nog 5 wedstrijden te gaan. 12 assists van Vormer, best netjes. Op nummertje 2, een vraag aan jullie. Zouden jullie wat voelen voor de Cup van Zuid-Holland? Dat je alleen maar speelt tegen...
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Kijk, we hebben dan natuurlijk wel verloren van een Zuid-Hollandse club dit weekend. Maar volgens mij worden we dit jaar, het is even spannend geweest, toch weer kampioen van de provincie.
Nou, ja, in Brazilië dachten ze waarschijnlijk ook zo. We hebben natuurlijk een voetbalgek land. Daar spelen ze niet alleen voor de competitie, daar spelen ze niet alleen voor de beker, maar daar heb je ook het staatskampioenschap.
Oh, ik dacht het straatskampioenschap. Nee. Alleen van de eigen straat, dacht ik.
Nou, dat zou in Brazilië ook kunnen. Nee, ze hebben daar een staatskampioenschap.
Zelfs dat wordt spannend met dit Feyenoord.
Ja, dat is helemaal van de basketballers van
nou, wie zit daar? LMO of zo? Of Overmaas? Heb je ook nog? Hè? Dat is wel spannend hoor.
Ja. Maar goed, in ieder geval Brazilië is het dus een grote prijs. Ook in de wat kleinere staten. Een kleinere staat zoals Alagoas. Kennen jullie natuurlijk, hè?
Nee, dat
is
uiteraard.
In het oosten van het land. Toch nog 3 miljoen inwoners. Dus hè, het zijn geen kleine...
Nee,
het is geen Drenthe.
Nee.
En de twee grootste clubs uit die staat zijn Club de Regatas Brasil en Centro Sportivo Alagoano.
Het is mooi dat uiteraard. Je daar eventjes voor je
Maar
je
ik vind het wel een beetje raar dat je nou even mondwater ging zitten gorgelen tijdens je bakens.
Ja, precies. Nou ja, die moesten in ieder geval tegen elkaar spelen voor dat staatskampioenschap van Alagoas. En onder de lat bij de laatstgenoemde club, ook wel CAS... of CSA, speelt Darlei, onze oud-keeper, hè?
Darlei Ramon Torres.
Juist, ja. Die. Nou, ik ze moesten dus tegen elkaar. Het zijn rivalen, het zijn echte rivalen. En op Facebook, ik heb die Facebookpagina zitten kijken, stond allemaal teksten van we gaan winnen, dit weer weekend ervan. Nou, en dat zo geschieden. Ze hebben met 1-0 gewonnen. Daarmee zijn ze en blijven ze ongeslagen. Houden de koppositie in de poolfase. En dat betekent dat ze nu naar de beste 4, ook daar moeten ze play-offs gaan spelen. Dus ja, ik hoop dat Centro Sportivo Alagoano De cup van Alagoas gaat winnen. Het zou toch mooi zijn voor Darlei, een prijsje.
Zeker.
Goed. Hey, en op nummer 1, ja, deze kan je invullen. Ja. Het was niet per se iets op het veld wat noemenswaardig was. Maar op het moment dat je kampioen wordt in Italië en je speelt niet voor Juventus, is dan een prestatie van je welste. En ik heb het natuurlijk over Stefan de Vrij met zijn Inter Milaan. Voor het eerst sinds 2011 of 2012.
Ja,
ik heb
het moet onder Mourinho zijn geweest, denk ik. Met
2012.
Met Sneijder.
Voor het eerst sinds 2012. Voor het eerst sinds 2010 zijn ze weer kampioen geworden. 2011 was AC Milan en daarna was het 9 jaar achter elkaar Juventus.
Ja, precies. Nee, maar dat was dat seizoen met Sneijder, dat ze de treble pakten natuurlijk.
Nee, ontzettend knap. Een gigantisch grote meneer. En ik denk dat wij als Feyenoord supporters in deze moeilijke tijden toch een beetje trots zijn. En ook dit een beetje vieren als ons kampioen.
Is er al een crowdfunding voor hem gestart?
Dat hij naar Rotterdam komt?
Om die 7 miljoen te compenseren natuurlijk.
Dat follow the money, dat was wel een bizar verhaal.
Dat is een bizar verhaal, maar ik denk dat dat
ik denk dat hij goed, in de slappe was zit verder. Maar Kuyt heeft het natuurlijk wel al eerder gezegd. Van, ja, als er investeerders komen, moet je de Vrij halen. Nou, werkelijk waar, ik had nog nooit bedacht dat dat een oplossing zou kunnen zijn. Dat een goede verdediger is. Slim gescout van Dirk. maar ja, als ze komen en het is een optie, doen. Deze week natuurlijk ook veel actualiteit rondom het beruchte stadiondossier inmiddels. We hebben het onderwerp een beetje vermeden de afgelopen jaren. Een beetje? Ja. Nou ja, omdat op een gegeven moment zagen we geen van allen, denk ik, nog door de bomen het
bos.
Weet
je wat op een gegeven moment gewoon een beetje het excuus was? Ja, dat was al... als wij dan de podcast hadden gemaakt op maandag, hè, dan onze podcast kwam op dinsdag uit. Meestal was er ook nieuws op dinsdag of woensdag.
Ja,
is al lang geleden. Doen we niet.
Maar we hebben op een gegeven moment...
Dat het niet relevant is als er een nieuwe speler wordt gehaald op dinsdag. Nee. Dan gaan we daar de volle bak op in.
Ja, maar dit is wel toch wat anders natuurlijk. En het werd op een gegeven moment te veel gelul in de marge ook. Je verzandt vaak een beetje in dezelfde discussie elke keer.
Voor of tegen.
Het was ook moeilijk om het onderwerp af en toe terug te brengen naar een concreet iets wat je in 10 minuten kunt bediscussiëren. Toen deden we nog 10 minuten. Ja. Dus het is 20, 25.
Ja, ja, behalve als een aftrap doet, dan doen we er...
Dan doen we er 30. Maar, maar even voor de duidelijkheid om het neer te zetten. Ja, het is gewoon lang geleden dat we het hierover hebben gehad aan tafel. We ontkomen er nu niet aan. En we hebben onze keuzes, onze reden daarvoor gehad. En ik denk dat dat ook goed was. Maar we moeten nu toch wel weer eventjes dit dossier erbij pakken. Zeker nu de business case is goedgekeurd door Feyenoord.
Ja, weer een stoplichtje op groen. En nu zitten we langzaam in die laatste fase. Eind dit kalenderjaar zouden daar de laatste stoplichten op groen moeten gaan. En dan zouden begonnen kunnen worden in 2022 aan de bouw van het nieuwe stadion. Want in 2025 gerealiseerd moet zijn. Ja, en dan kwam deze week kwam daar naar buiten door Joris van Dijk. Ons wel bekend. Die kwam met een gelikt filmpje kwam die ineens naar voren, waarin hij ging verdedigen van waarom Feyenoord nu achter zich, waarom ze achter dit plan scharen. Dat ze op dit moment het gevoel hebben van dit is een goed plan.
Vind je het, als je de foto's gewoon ziet van het stadion.
Nee, kijk.
Vind je het mooi?
Dan komen we toch weer bij de discussie. Wat vinden we van het plan? Ik heb steeds gezegd, ik ben niet per se tegen een verhuizing naar een nieuw stadion. Ik ben er vooral voor het beste wat voor Feyenoord is.
Ja.
En op het moment dat er aangetoond kan worden dat een verhuizing naar een ander stadion substantieel beter is voor onze lieve club. Ja, waarom zou ik dan in dit geval nostalgisch blijven roepen van ik vind de Kuip zo'n mooi stadion?
Nee, maar dan, zeg je ook wel substantieel beter.
Nou ja,
en daar zit het in, die hele discussie.
Daar zit nu de discussie waar die bij mij in ieder geval heel erg pijn doet. Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb niet alles gelezen, want dan moet ik mijn baan opzeggen en dan ben ik daar de hele dag mee bezig. Ja. Er zijn mensen die dat wel doen. En ja, ik zeg er meteen alle eerlijkheid bij dat ik misschien in mijn Twitter-timeline bijvoorbeeld iets meer mensen heb die in het anti-Feyenoord City-kamp zitten. Tegelijkertijd ben ik ook verstandig genoeg om ook die andere kant te proberen te belichten. Jouw vraag is, vind je het een mooi eruit zien? Ik vind het er niet onaardig uitzien. Ik denk van, nou, het is wel een stadion en ik ben al van de Amerikaanse stadions en van de 24-uursbeleving, wat ze natuurlijk proberen een beetje na te jagen. Ik ben daar niet per se tegenstander van. Want een stadion moet je niet alleen maar bouwen voor 20 speelrondes.
Dat is niet rendabel. Dat kun je tegenwoordig niet meer doen.
Dus ik snap echt wel dat op het moment dat je iets nieuws wil, iets anders wil, dat je probeert te kijken van hoe kunnen we dat stadion beter neerzetten, dat je meer concerten weer terug kan halen naar Rotterdam, dat je er meer geld uit kan halen aan de continue verhuur van boksen en van geruimtes. Dus ik ben niet tegen de bouw van het stadion. En ik vind het ook echt wel...
De vraag is, vind je het mooi?
Ik vind dat wat het in het zo in het water liggen, ik vind dat best
wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel mooi. Gewoon als ik gewoon de foto's zie en ik tuurlijk, dat dak bijvoorbeeld, hè, dat is net de arena. Ja, dat is precies hetzelfde.
Zeker
dat
van de binnenkant, ja.
Dat vind ik dan wel wat minder. Maar voor de rest vind ik het, als ik het zo zie liggen, dan denk ik, nou, van de buitenkant ook,
ik vind het best aardig. Ik vind het dus weinig uitstralen zelf. Maar ja, dat vind ik eerlijk gezegd, nou ja, ik wil niet zeggen niet het belangrijkste, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk wat je stadion uitstraalt. Maar ik vind het typisch zo'n ontwerp dat op...
Hij is ook 4 keer veranderd, geloof ik. Hè?
Ja, nou ja, ze hebben er heel veel uit moeten bezuinigen natuurlijk. Maar ik vind het typisch zo'n ontwerp dat er op de plaatjes wel gelikt uitziet, maar dan straks op een regenachtige dinsdagmiddag dat je denkt, godverdorie, wat een grafbak.
Ja, maar dat is 98% van de stadions. Ik bedoel, het is
maar goed, ik vind dat eigenlijk echt niet heel relevant voor de discussie nu.
Het belangrijkste is toch dat Feyenoord er structureel beter in wordt, wat je net zei. Dat is al vrij vroeg in die hele stadiondiscussie. Ik geloof dat 2014, 15 of 16, weet ik veel wat, waren dit soort discussies er al op de sociale media, dat niet het geval was. En ik geloof dat Follow the Money dat ik eruit heb gezocht. Ik geloof
een jaar of drie geleden. Samen met vers beton inderdaad.
Ja, exact. Ja. Dat Feyenoord dan wel... waar ging het over? 17,5 miljoen of zo? 25 miljoen zouden ze dan...
17,5 is dan zeg maar het minimum, maar dat is wat we nu in de Kuip verdienen. Dus het argument van Feyenoord is, nou, we gaan er dus niet op achteruit. Maar ja...
Maar Feyenoord was het notabene zelf die altijd gezegd heeft, nee, we willen ten alle tijden op het moment dat we die verhuizing, willen we omhoog, dus moeten we er minstens 25 miljoen uithalen.
Ja, en zij denken dat dat kan met deze business case.
Hebben ze het toen ook gepresenteerd, hè?
Nee, maar dat is wat mij nu teleurstelt. En dat is waarom ik wederom een pijn in mijn buik krijg van dit dossier.
Leg dat eens even uit trouwens, van die 25 miljoen of die 17 miljoen. Ja, voor de mensen die er echt nog niks van weten.
Dat is het gevaar. Dat ga ik nu iets duiden waar ik niet per se een expert in ben. Maar het heeft ermee te maken. Feyenoord is geen eigenaar van het stadion. Dus Feyenoord, maar die is wel nodig om dat stadion wat aan te verdienen. Dus Feyenoord wordt eigenlijk gevraagd, wij willen jullie graag in ons stadion laten voetballen. En als waardering daarvoor... Ja,
het is geen jeugdjournaal.
Misschien is het wel...
Nee, ik vind het heel goed om het in je pianeke taal te doen.
Als beloning voor het feit dat jullie in dit stadion willen spelen, krijgen jullie bedrag X. Nou, dat bedrag X, op het moment dat alles tegenvalt, dat niks mee zit, is 17,5 miljoen. Maar, wat Freek net zegt, dat is het bedrag wat we nu ook al hebben. Dus de verhuizing naar een nieuw stadion zou ons meer moeten opleveren.
En de vraag is dat ook echt wanneer alles tegenvalt? Want in dat scenario hebben we nog steeds bijvoorbeeld 42.000 mensen elke week in het stadion zitten. Nou, als Feyenoord zo speelt als tegen ADO en we worden vijfde, dan zitten er geen 42.000 mensen in de Kuip. En ik denk niet dat dan omdat Feyenoord City mooi aan het water ligt, dat ze er dan wel zitten.
Nee, maar het is gegarandeerd
dat het 17,5 miljoen
is. Dus... Nee, dat is niet waar. Dat komt dat is een bedrag dat komt uit het allerslechtste scenario volgens hun. Maar er bestaan geen garanties. Kom nou.
Nee, maar er is ook in het maximale scenario, dus van Europees voetbal halen en 3 thuiswedstrijden spelen. En dan...
Sterker nog...
Kijk, het is heel simpel. Als er geen geld is...
2 bekerwedstrijden spelen.
Precies, en vanuit en een oefenwedstrijd. En ja, dat is
dan pak
wat
je 25 miljoen, hebben ze
dat
gezegd.
Is wat mij... Nou, maar niet alleen
maar
dan,
dat is toch raar?
Maar ook nog meer, hè?
Is omgekeerde logica. Want er is altijd, wat ik zo'n beetje heb gedacht, er komt een nieuw stadion. En dan gaat Feyenoord, daar door dat nieuwe stadion, komen de garanties met geld en dergelijke. Ja. Feyenoord gaat dan altijd meedoen om het kampioenschap. Feyenoord gaat altijd meedoen om die tweede plek, weet ik veel wat. Maar dat blijkt omgekeerd te zijn. Feyenoord moet die tweede plaats halen of misschien wel kampioen worden om alles eruit te halen.
Maar het is wel
en dat
zo,
vind ik heel raar.
Ik snap je gedachtegang, maar het is natuurlijk zo dat stel dat er letterlijk niemand een kaartje koopt voor Feyenoord, dan krijgt Feyenoord ook die 17,5 miljoen niet. Dus garanties bestaan niet in het leven, ook niet als je eigenaar van het stadion bent. Ik heb een aantal dingen. Ja, we hoeven niet de hele business case door te lichten. Want nou ja, wie gaat naar een podcast over een business case luisteren? Niemand volgens mij. Nee. Maar er zitten een aantal dingen in die me zorgen baren. En die voor mij een beetje symbolisch zijn voor wat ik wil zeggen. Het misplaatst optimisme rondom het stadion.
Ja.
We moeten in dat nieuwe stadion 37 miljoen euro per jaar uit de business halen. Dat klinkt heel mooi.
Dat is nu,
dat klinkt fantastisch.
Dat is nu 12,5.
12,5, 13. Ja. Ja. Weet je wat Ajax verdiende in het seizoen dat ze de Europa League finale haalden?
De halve finale van de Champions League ging het over, geloof ik, toch, in de discussies?
Ik heb het uitgezocht voor het seizoen van de Europa League finale. Ja. En ze hebben toch een vrij modern stadion, waar altijd wordt gezegd van, nou, daar zijn nou de mogelijkheden voor business, zoals ook de KVB.
Ja.
14 miljoen.
Ja.
Dan moeten wij dus 2,5 keer zoveel structureel gaan pakken als Ajax daarop. En dan vraag ik me af, hoe groot is die markt? Kijk, als het klopt, als het lukt, fantastisch, echt waar. Ja. Maar dat vind ik ook als Arnesen straks zegt, jongens, ik heb een lening afgesloten voor 50 miljoen bij een vage Amerikaanse bank. En daar gaan we 1 centrale verdediger van kopen. En die jongen die heeft nog nooit in zijn carrière een kaart gepakt. Die heeft nog nooit een tegengoal hoeven verwerken. En hij maakt 50 goals in een seizoen. Zeg ik, ja, fantastisch doen. Maar ik denk toch ook van, wat heeft die man gesnoven?
Ja.
Want ik heb niet de indruk dat echt gaat gebeuren.
Nee ik ook niet. Oké, puntje 1 was dat.
Ja.
Maar dat is wel een terecht punt. En ook daar de onderbouwing van, hoe is dat opgebouwd? En dan kijken we toch naar Joris van Dijk, de commerciële man. De man die in onze podcast aangeschoven is.
Kijk, ik geloof niet dat die man een prutser is, eerlijk is eerlijk.
Zeker
ik denk,
niet.
Die man zit er echt niet om een beetje met zijn leuten te spelen achter zijn bureautje en zo'n plan eens te lezen en dan te zeggen, zet ik mijn krabbeltje bij. Die heeft vast zijn werk gedaan.
En dit is dus precies het punt van dat je het verzint van, nou ja, we gaan van 12,5 naar 37, geloof ik. Nou, helemaal prima, daar zit een idee achter. Maak dat transparant. Hetgeen wat wij steeds vragen, leg het uit. Want voor hetzelfde geld, broedt hij op iets of heeft hij iets in zijn vingers waarvan wij denken, jeetje, ja, maar natuurlijk, dat gaat natuurlijk 20 miljoen opleveren.
Kijk even wat Ajax als commercieel merk is. En ik noem het niet graag, we gaan straks al veel genoeg over die club hebben, verschrikkelijk.
Ja.
Maar kijk, als wij Feyenoord 2,5 keer groter, 2,5 keer aantrekkelijker maken voor de zakenwereld dan Ajax, ja, top, doen. Maar ik vraag me
dat
echt
kan
af
niet. Hoe. Dat kan niet. En want zij zijn, weet je hoe groot zij zijn ook ondertussen in, nou ja, Zuid-Amerika enige, en Amerika.
Maar nu ga ik, ga ik het zelf proberen in te vullen. Ik kan me wel voorstellen, het beeld wat heel veel supporters ook echt een doembeeld vinden, ik vind het niet zo erg, maar dat is persoonlijke smaak, dat je rondom dat stadion nogmaals, ja, het weet niet voor niet, Feyenoord City, het moet natuurlijk ook de aantrekker zijn voor dat hele gebied, dat je een soort van, ja, 24-uur economie waar de hele dag dingen gebeuren.
En ik heb het nu over het stadion, hè?
Ja, nou, maar dat stadion heb je natuurlijk aan de buitenkant, kan je ook dingen...
Feyenoord verdient niks aan de winkel verderop in de straat.
Nee, maar op het moment dat je in het stadion, dat je zeg maar een, weet ik veel, pak even een McDonald's.
Ja, maar we moeten ook drie keer zoveel kroketten gaan kopen. Nee, maar dat zou kunnen, want tegenwoordig zijn ze altijd
dat de McDonald's nu, die zit natuurlijk in de buurt van de Kuip, maar je kan zeggen van, wij verhuren vanuit de locatie de Kuip, verhuren we een stuk grond waarin, hè, in het stadion gebouwd is, en dan kan je geld uit verdienen.
Maar staat het er niet.
Nee, maar dat is de waar.
Maar wat Freek zegt is interessant. Die horeca-inkomsten bijvoorbeeld, hè, die moeten gaan stijgen. Die zijn nu 13 miljoen, nou, dat is best wel een bedrag, moet naar 36 miljoen. Ja. Hoe gaat dat lukken?
Nou, ik geloof best wel dat de mogelijkheden voor horeca in de Kuip erg beperkt zijn. Ik heb vaak genoeg dat ik zie van, de rij is zo lang voor de kroketten, ik begin er niet eens aan. Bovendien hebben ze geen vegetarische kroketten.
Maar jij denkt... Ja. Oké, okay, maar jij denkt...
drie keer realistisch, maar dat daar veel meer geld uitgehaald kan worden, dat geloof ik. Dat is eentje waarvan ik niet denk, nou, dat is heel debiel.
Nee, maar wat ik wel bijvoorbeeld ook opvallend vind, 150.000 mensen per jaar die een rondleiding gaan doen.
Dit was de eerste discussie van het hele stadion.
24 uur per dag, 7 dagen in de week, het hele jaar door, als je dat doet, dan moet je alsnog 17 mensen per uur een rondleiding geven.
Dit kan dus niet. Dit
is... Dat is als je dat terugbrengt naar 7 dagen in de week, alle 365 dagen van het jaar. En je denkt van nou, oké, we zijn alleen open tussen 9 en 6.
Wat de normale tijden
moet je,
zijn.
Ja. Precies, dan moet je alsnog dus gewoon een stuk of 50 man per uur.
Nee, maar dit,
elke keer, dit kan elke
niet.
Dag.
Dit kan niet.
Hoeveel tourguides gaan we straks hebben.
Er is er
hebben.
Nu één en die man is geloof ik 92 en een hartstikke aardige man.
Misschien moet er verteld worden dat hij straks 24 uur per dag toertjes moet gaan doen. Ja.
Nee, maar dit kan niet.
En, hoe lang duurt zo'n rondleiding?
We zijn bij Liverpool geweest, hè, een paar jaar geleden. Hebben we ook zo'n tour gedaan. Toen we die wedstrijd tegen Manchester United hadden, een paar uur later. En nou, dat was best wel leuk, maar die hebben er ook niet heel erg veel op een dag, hoor. Ik denk dat die er eentje per uur hebben maximaal. Misschien van 30 mensen.
Ik hoop het.
Maar dat is Liverpool, hè?
Maar we moeten ons wel niet gaan vergelijken met Liverpool.
Daarom.
Maar ook daarvan denk ik van, waar is dat op gebaseerd? Anders dan hoop? Of als je dit getalletje hier invult in de formule, dan komt er onderaan de streep die 25 miljoen uit. Juist. Daar maak ik me zorgen om.
Maar dat is het gevoel wat ik dus heb. Dat er alles moet meezitten om die 25 miljoen te krijgen.
Ik krijg het gevoel hierdoor. En ik nogmaals gevoel, want ik heb niet alle onderbouwingen en zo. Nee. Die hebben wij niet.
Nee,
punt.
Die krijgen wij niet.
Maar je hebt het gevoel dat ze zijn begonnen met Feyenoord wil 25 miljoen. Wat moet er gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? En dan hebben gezegd, dit is onze business case.
Ja.
Te kijken of dat realistisch is.
Ik vind het wel mooi, hè, dat er is een supporter op Twitter. Bob Dijkgraaf is een redelijk bekende supporter wel. Hè.
Ja, veel mensen boeken geschreven.
Op Twitter ook wel bekend. En die heeft een paar brieven de deur uit gedaan naar de mensen die verantwoordelijk zijn bij Feyenoord. Om echt met die vragen ook te komen. Hè, van hoe zit dit? Hoe zit dat? En, want die zet ook echt zijn vraagtekens erbij. Die kan het bijna niet geloven dat al dit soort dingen, wat Freek net aankaart, allemaal zomaar geslikt moeten worden. Hè? Want dat is vrij raar. En die roept ook iedereen op om die brieven te sturen. Dus dat is wel grappig. Ik hoop dat daar echt een reactie op komt ook. Een keer vanuit Feyenoord. Want in het kader van transparantie. We hebben het met Joris van Dijk erover gehad.
Ja. Dat is dus wat ik bij
mij overigens daar, Hij heeft daar een soort van toezegging gedaan. Dat die transparantie er ook wel.
Ja, maar als je dan hebt over transparantie en Joris van Dijk. Hij stelt in dat filmpje bijvoorbeeld ook de vraag van, nou, die stelt hij aan zichzelf van, bijvoorbeeld met dat supporters home, die vraag werpt hij op en die beantwoordt hij niet.
Nee,
dat is dan wel een gebrek aan transparantie.
Dus precies waarom...
Want daar hebben jullie het vorige week over gehad natuurlijk, over dat supporters home.
Ja, maar dat is dus precies waarom heel veel supporters, die misschien niet per se in het anti-Feyenoord City kamp zitten, steeds meer wel die kant heen bewegen, waaronder ik dus zelf. Omdat ik denk, het is allemaal zo onduidelijk, zo onbegrijpelijk en zo onverklaarbaar waarin die bepaalde cijfers, zoals Freek ze bijvoorbeeld net noemde, zo hebben we nog wel meer. En wat gaan die prijzen van die seizoenkaarten kosten? Ook daar wordt steeds heel schimmig
en
vaag.
Nou ja, en vooral, waar kom je dan te zitten? Want wij betalen nu op QQ iets van 300 euro per jaar. Maar waar komen we straks te zitten?
Voor 300?
Ja.
Nou, dan denk ik, derde ring bij de KFC.
Nou ja, en de parterre vakken natuurlijk. Weet je, de Kuip kolkt. Dat is omdat dat de volkse supporters... Volks klinkt een beetje badineren, maar je snapt wat ik bedoel. De fanatiekelingen, die zitten dicht op het veld en die maken veel herrie. En het is intimiderend om daar te spelen. En dat moet je bewaren. Kijk, in de arena zitten de zakenlui op de eerste rij. Dat zijn business seats, de eerste rijen. De parterre bestaat daar natuurlijk niet echt.
Hebben ze wel, hoor, sinds een paar jaar. Ze hebben het bijgebouwd.
Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval, dat doet ook iets met de sfeer in een stadion. Maar goed, ik wil even iets bekennen ook. Ik ben natuurlijk ook de... denk ik in de podcasts die we hebben gemaakt over dit onderwerp altijd de felste tegenstander van dit plan geweest.
Ja.
En ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat in de tussentijd kunnen we wel accepteren dat de Kuip, die gaat niet gerenoveerd worden. Of je het nou wil of niet, daar zullen we een keer afscheid van moeten nemen.
Ja.
Ik ben er intussen ook wel van overtuigd dat dit plan niet meer tegen te houden is. Dit gaat er
dat
komen.
Gevoel krijg je. Ja.
En dan
door.
En dan wil ik echt dat het zo goed mogelijk uitpakt voor Feyenoord. Tuurlijk. Ja. Ik wil dat benadrukken. Het is niet dat ik ervan geniet als ik straks gelijk krijg met mijn zorgen. Nee. Ik wil dat straks inderdaad blijkt op de een of andere miraculeuze manier dat we 3 keer zo aantrekkelijk zijn als Ajax, dat we elk jaar de Champions League kunnen winnen. Tuurlijk, wil ik. Maar eigenlijk is dit allemaal terug te voeren op het moment waarop we dit plan zijn gestart. We zitten echt in een positie dat we de slechtst mogelijke onderhandelingspositie hebben als voetbalclub om een stadion te gaan bouwen. We staan er financieel beroerd voor.
Ja.
We halen geen structureel Europees voetbal, overwinteren nooit. We hebben geen vet op de botten. We kunnen dus geen eigenaar van het stadion.
Nou, als de Telegraaf mag geloven.
Ja, dan ergens in 2050 een keertje zou je in theorie, als alles mee zit, een beetje... Ja, oké. Maar je hebt geen serieuze vinger in de pap in dit hele proces gehad. En dat is begrijpelijk. Maar eigenlijk is waar het op neerkomt, is je had, denk ik, als je verstandig was geweest, de Kuip goed onderhouden. Je had in 2017 het kampioenschap moeten verzilveren, goed technisch beleid gevoerd, want daar hebben we nog steeds een negatieve transferbalans. Uiteindelijk wordt daar het geld verdiend in het voetbal. Ja. Zeker als je ziet dat we straks hooguit 8 miljoen erop vooruit gaan in het nieuwe stadion. Nou ja, dat is één keer synergie verkopen en je hebt al het dubbele gevangen.
Ja.
Nou ja, je bent dit plan op het slechtst mogelijke moment gestart en dat voelt alsof er je bent meegezogen in een woningbouwproject van de gemeente.
Ja, maar
die grond wordt duur verkocht.
Dat hebben we voortdurend geroepen.
En Feyenoord heeft gewoon heel weinig te zeggen hierover.
Ja, de gemeente heeft Feyenoord, als je alles een beetje leest en hoort, een beetje gegijzeld. Weet je wel? En daar heb ik dan weer te weinig kaas van gegeten om daar wat over te zeggen. Dat vind ik dan weer altijd wel moeilijk.
En je zult altijd...
Maar daar schrik ik wel van, hoor. Dat Feyenoord daar niet zelf een stem in heeft.
Je zult altijd... Met partijen moeten onderhandelen en met een Goldman Sachs en met weet ik het allemaal. Maar de hele bestuursstructuur van Feyenoord, hebben we het al vaker over gehad, met de sportclub en het stadion en de BVO, die is vaag. We hebben gewoon momenteel inderdaad, wat ik zeg, nul vlees op de botten. Je staat dus altijd, als je nu zo'n proces ingaat, dan sta je altijd onderaan het lijstje en dan gaan vissen als Goldman Sachs, grote vissen als Goldman Sachs en de gemeente Rotterdam, altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als je nu zo'n proces ingaat. En dat is waar ik me zorgen om maak, dat je gewoon, omdat je dit moeilijke proces, het moeilijkste dossier in de moderne clubgeschiedenis, op het verkeerde moment bent aangegaan, dat je straks een raw deal tekent. En dan het moment waarop u allen heeft gewacht. We gaan vooruitblikken.
Tot volgende week!
Je hebt er geen zin in?
Nee.
Nou, ik denk dat je niemand die een Feyenoord hart heeft, deze week heel erg zich op verheugt.
Ah.
Misschien is heel erg inzet bij de Toto.
Maar Johan, ik weet nog dat... Ik geloof dat
het
december was, of januari, ik weet het niet meer. Toen we het voor de eerste tegen Ajax speelden.
Januari.
Ja, precies. En toen, die wedstrijden waren natuurlijk allemaal in het kalenderjaar.
Super January.
Ja, exact. Ja. En toen waren we nog best wel van, nou, als het dan een keer kan, dan is het nu wel, want zonder publiek en bla bla bla. En
dat maken we onszelf wijs.
Ja, dat maken we onszelf wijs, maar we kunnen ons nu helemaal niks meer wijs maken.
En dus ik troost mij heel erg, voordat we straks alweer richting die voorspellingen, ik troost me heel erg in het idee dat we al vaker troosteloze wedstrijden in het vooruitzicht hadden. En Manchester City was degene die bij mij het meest...
8-0, hè, dachten we.
Wij dachten echt, nou, alsjeblieft, laat ze ons niet met 10-0 de
daaruit
klop geven.
Bedoel je?
Ja. Ik dacht echt dat we er helemaal vermorzeld zouden worden. En toen kwamen we uiteindelijk nog best aardig voor de dag.
1-0, ja.
In de slotfase zelfs nog.
Ja, we hadden daar kunnen winnen.
Berghuis schoot een keertje echt van dichtbij echt enorm goed op de keeper.
Ja. Nee, maar dus mensen die nu allemaal denken, nou, wordt het 7, 8, 9, 10, 0, daar geloof ik dan niks. Ook al zijn we
eigen huis, hè? Dat...
Daar geloof ik ook niks van. Maar,
gaat dat dan niet gebeuren? Dat bedoel ik. Dat kan niet. Je kan niet zo groot verliezen in je eigen stadion.
Ja, deze uitspraken doe ik niet.
Die spelers hebben ook trots. Ook al ben je dan normaal gesproken reserve. Want Teixeira zal spelen.
Johan, die spelers die in 2010 onder contract stonden bij Feyenoord hadden ook hun trots, denk ik. Kijk, naar De Vrij, die stond er ook in op dat moment.
Maar die wedstrijd verliep ietsjes anders. Ik denk dat dat... Nu, omdat iedereen weet, je doet en Berghuis doet die mee, en Torstra doet die mee, Linse vraagteken, dat iedereen donders goed snapt van als we überhaupt iets van fatsoenlijk wedstrijd neer willen zetten, dan moeten we met z'n elven echt massaal achter gaan staan. Echt als een collectief gaan vechten, zoals we dat ook in de Arena hebben gedaan eerder dit seizoen. Dan ja, maar geloof ik er niet in dat we gaan winnen. Maar
toen had Feyenoord wel de beste selectie, denkbaar, op dat moment. En nu mis je drie belangrijke spelers, zoals het ernaar uitziet. Feyenoord moet echt een beetje de strijd aangaan zoals ADO dat tegen Feyenoord heeft gedaan.
Nou ja, maar daar troost ik me dan in. Dat op het moment dat je je heel erg dicht graaf, een beetje defensief, afwachtend.
Op z'n dik advocaat nou ja, moeten we spelen om
ja, dat. Maar ja, kijk, we kunnen het niet eens dicht houden tegen ADO, Johan.
Nee, maar dat, ja, daar word je dan. Het is, nee, toen krijgen we die eerste tegengoal ja, van een counter ja, maar, van 700 meter.
Nou ja, zeker.
Maar hoe moet Feyenoord nou, hè, want hoe moet Feyenoord nou zo'n week. Want de dag dat deze podcast uitkomt, dan gaat Feyenoord weer beginnen met trainen. Hoe moet Feyenoord deze week überhaupt trainen?
Nou ja,
hoe moet
zonder dik advocaat. Ja, ja, maar ik geloof er echt niks conclusie van. Nee, maar, ja, maar luister, ik geloof er niks van.
Gaat die weer zijn punt maken?
Nee, maar ik geloof er niks van dat ze straks voor advocaat dat stapje extra gaan zetten. En ja, ze hebben natuurlijk hun eergevoel, maar.
En daarom heb ik een oplossing. Ik heb een oplossing.
Nee, maar eerst even mijn vraag.
Ja, nee, ja.
Hoe moeten ze deze week gaan trainen?
Ja, kom op, Wes.
Gaan ze aanvallend?
Het is niet dat ze voor het eerst teleurgesteld zijn.
Nee, maar ik bedoel, voor die wedstrijd.
Ja, maar
moeten ze die wedstrijd toch een beetje aanvallend ingaan? Je moet ze die wedstrijd helemaal ingraven? Wat is de bedoeling?
Tegen Ajax moet je niet lekker aanvallend gaan spelen, want dan krijg je de ene counter naar de andere
omhoog. Hoezo? Je hebt gezien toen Feyenoord aanvallend ging spelen in de Arena, wat dat
ja, maar toen zaten nog iets beter in ons veld. Dan hadden we iets meer spelers met kwaliteit op het veld staan. Nu ga je toch met een aantal spelers niet mee mogen doen. Dan ga je toch nog een jasje uitdoen.
Freek trekt nu een gezicht. Dat is niet te geloven.
Dit hele gesprek willen we niet voeren. Want deze wedstrijd verheugen we ons niet op. Nee, en zeker niet omdat we ook niet naar het stadion mogen dat extra zetje kunnen geven. Dus ik heb een oplossing. Want
ja, ach, die oplossing die je al in de appgroep hebt geopperd.
Nee, iets anders. Althans, weet ik niet.
Met die corona gevallen?
Nee, dat was flauw. Oh, daar moeten we ook geen grapje over maken, want die zomaar corona krijgen. Nee, want dat was een grap die ik op Twitter ook voorbij zag komen. Van nu faken dat je massaal corona hebt. Maar ja, dan moet je over drie weken spelen.
En voor de reglementaire 3-0 gaan en zo. Flikker op. We zijn wel Feyenoord. En ja, het gaat echt bagger natuurlijk. Maar we gaan. Kijk, laten we onszelf alsjeblieft niet zo klein maken.
Maar daarom,
kom
mijn
op,
oplossing is dus. Ik was, nou, voor de wedstrijd afgelopen zondag tegen ADO Den Haag, zat ik mij op te winden, zoals ik dat wel vaker doe. Want als ik de 11 op het veld heb gekeken, het eerste wat ik daarna doe, hey, wie zit er op de bank? En dan irriteer ik me, hey, geen jeugdspelers. En dan zit ik te kijken, wat nou als Sinisterre uitvalt? Wat nou als Linse uitvalt? Heb je geen van nature flankspeler op je bank? En weet ik, je hebt er een aantal uitgeleend, hè? Ja, als er kan bij NAC om er een te noemen. Maar je had bijvoorbeeld zo'n Lont die een beetje tegenaan schurkt. Of dan zeg je van, nou, weet je wat?
Die heeft te horen gekregen deze week dat hij niet goed genoeg is.
Dan vind ik dat dan altijd, want ik was doodsbang dat nou ja, je zag het op een gegeven moment, ging met Texera als rechtsbuit, viel overigens, was een van de beste nog van het veld voor Feyenoord zijde.
Voor 10 minuten, ja.
Nou ja, goed, maar dat was al heel wat tegen Den Haag. Dus ja, deze week is ook de week dat Splinter de Mooi te horen heeft gekregen. Wist al dat hij weg zou gaan. Dat hij uiteindelijk voor zichzelf kiest. Echt niks meer dan respect.
Ja, echt knap hoor. Op 19-jarige leeftijd om die keuze te maken.
Ja, ook wel mooi hoe de media dat in de wereld oppakt. Want ze doen alsof dit het grootste talent van de wereld is.
In Italië. Maar in Italië zou dat kunnen dat daar dat zo indruk heeft gemaakt. Dat coronavirus. Hè, dat al die mensen natuurlijk daar dood zijn gegaan. Dat is niet te geloven geweest. Hè.
Ja, Bergamo vooral.
Ja, exact.
Ja.
Dat daarom. Dat dit zo'n soort van offer is om je carrière als voetballer.
Het verhaal is natuurlijk super mooi voor het boek. Van, hey, je kan profvoetballer worden, je zit tegen Feyenoord aan. En dan kies je op het moment dat je denkt, van, nou nee, toch liever niet, ik word arts. Dat heeft natuurlijk iets heroïs. Ja. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken dat Feyenoord zijn contract niet wilde verlengen.
En het is ook een beetje, kijk, ik nogmaals alle respect voor die keuze van Splinter de Mooi. Maar ook laten we het ook niet vergeten dat lang niet elke jeugdspeler die keuze heeft. Hè? Dat er heel veel jongens is voor wie het logisch is dat ze zeggen, weet je wat, ik probeer het bij Cambuur. Want Splinter de Mooi kiest nu voor baanzekerheid. En daar wil ik echt niks afdoen aan zijn keuze. Maar hij weet dat hij hiermee een heel mooi salaris gaat verdienen.
Absoluut.
Als hij dit redt. En daar is genoeg vraag naar de komende jaren. Maar als jij je hele leven geen andere opleiding hebt gehad dan kunnen voetballen, dan sta je voor een hele andere keuze. Dus we moeten daar ook niet te licht over doen.
Nee, zeker niet.
Maar goed, dus mijn oplossing is, en het is natuurlijk met een knipoog, maar die jeugdspelers, ook al zijn ze misschien niet per se goed genoeg voor het eerste, alsjeblieft, geef ze nou, denk je nou dat El Bouchatoui, wat een betere jeugdspeler is, nogmaals dan Mooi, zou die het nou slechter doen dan Fair? Denk je niet dat op het moment dat hij in de Kuip speelt zonder tegen Ajax,
dat ik denk dat zelfs jij het niet slechter zou doen dan Fair op dit moment,
dat hij de pleuris werkt en dat hij voor, dat hij,
ja.
En je moet niet 11 jeugdspelers erin zetten, Maar op het moment dat je... Nou, ik pak dan rechtsbuiten. Berghuis doet niet mee. Waarschijnlijk zal er weer een gekunstelde 5-3-2-oplossing van aankomen. Waarbij we weer moeten gaan kijken naar een rare constructie. Dat Pratto samen met Bozenik staat. En dat we denken, ja, deze combinatie is niet de allerbeste. Ja. Kies dan liever dat je zegt, van nou, dan zetten we Lont. Iemand die opgeleid is in zijn hele leven als rechtsbuiten. Of zet dan nog een generatie tussenonder. Benita, ja, het is fucking vroeg. Een speler die nog nooit heeft meegetraind met... Of althans, twee keer meegetraind met de eerste... Boetius heeft zijn debuut ook ooit gemaakt in de klassieker.
Ja, maar dat was wel...
Nee, weet ja. ik. En ik verwacht ook niet dat hij hetzelfde presteert. Maar ook, waarom flikken ze nu niet voor het, in de diepe? Want je kan toch niet meer afgaan?
Ja, maar Johan... Maar,
het is toch al klaar.
Oké, maar stel dat ik zeg... Ja, goed idee, Johan. Denk je dan echt dat Dick Advocaat de man is om dat te doen? En dan heb ik het niet eens over of hij die keuze maakt of niet. Want we weten sowieso dat hij dat zeker niet gaat doen.
Nee.
Maar denk je dat hij nou degene is dat als hij nu... 3-4 jeugdspelers de kans geeft. Denk je niet dat die gasten dan ook zoiets... Dat die zich ook niet gepiepeld voelen? Dat ze niet het gevoel hebben dat ze het vertrouwen krijgen van de trainer in zo'n belangrijke wedstrijd, maar dat ze gewoon als kanonnenvoer worden gebruikt? Want dat zou Dick Advocaat nu uitstralen naar die gasten.
Ja, nee, dat zit ook een kern van waarde. Maar goed, ik weet oprecht niet hoe je dit moet... Met welke elf die dit veld in moet gaan sturen.
Je moet gewoon hopen dat bij Ajax dat ze zoiets hebben van... Ja, we gaan de spits in de keeper zetten... En de keeper op rechts buiten.
Zo'n einde van seizoen wedstrijd. Dat iedereen uit de hooghoed. Nee, dat
moet je
Nee, maar dat ik wil helemaal niet dat soort halve grappen maken.
Wat jij wel wil, is natuurlijk een portie van de sociale media.
Zeker.
Insta-inspector. Ja, jongens. Want ik moet jullie weer een beetje opvrolijken. Want in deze moeilijke tijden...
Ja.
Hè, we hebben het al zo moeilijk. Ja, Johan, ik zie jou de tranen...
Ja,
biggelen over je wangen bijna. Dat is niet te geloven.
Ja.
Maar dit vind jij heel erg leuk. Dit is een beetje Insta meets Bakens, is dit. Want Stefan de Vrij, jazeker.
Die zit erin, ja.
Die zit erin. En waarom zit hij erin?
Hij is kampioen geworden in Italië.
Nee, maar dat zeker. Maar een paar dagen daarvoor, voordat hij kampioen werd... Toen was hij al een beetje in die kampioensmood.
Ja.
Ja, ik wist helemaal niet dat hij dit kon. Maar toen is hij achter een vleugel gaan zitten. Is hij piano gaan spelen als een gek.
Ja.
Nou, en hij is ook geblondeerd trouwens, zijn haar. Dat wist ik ook niet, maar het staat hem behoorlijk goed.
Weet je zeker dat het de foto van Stefan de Vrij is dan?
Het is Juste die weer geblondeerde koep heeft.
Het staat op zijn eigen Instagram.
Piano spelen,
dus die kan ook goed piano spelen. Ja, daarom. Dus je hebt straks het Nederlands elftal als ze alle twee meegaan.
Nou ja, ze spelen ze allebei op de vleugel.
Ja, knap. Ja, ik had een bewondering voor de Vrij.
Hij is weer terug hoor, Freekie. Hij is weer terug.
Hij kan weer lachen. Nou, heb je nog wat meer moois?
Heb ik nog meer moois? Nou, Johan, u vraagt. Wij draaien. Dennis van der Ree. Ja, ik had nog nooit van hem gehoord. Ik weet zeker, Freek, jij ook niet.
Nou ja, van voetbalmanager. Want hij heeft natuurlijk een bescheiden carrière wel gehad.
Heeft hij bij Cambuur gespeeld? Kan dat kloppen?
Ja.
Zie, ken ik hem dus echt. Jazeker. Ja.
Nou, je bent verschrikkelijk goed.
Ja.
Maar die heeft op een gegeven moment een tweetje en ik zie dat geretweet worden. En hij zegt, na goede gesprekken met Frank Arnesen en Arne Slot, voor 1 jaar getekend bij Feyenoord als analist. Met een mooie emoticon erbij dat hij tekent. Mijn zoontje is er in ieder geval erg blij mee. En dan komt er een foto, Johan, van een bed met een schitterend mooi dekbed. Feyenoord, kussens van Feyenoord. Dat zoontje is dus compleet Feyenoord gek en zijn vader gaat bij Feyenoord werken. Hoe mooi is dat?
Ja, had jij vroeger ook zo'n bed? Ik wel.
Ja, ja. Ik had precies dat dekbed. Mooi, ik slaap er nog steeds onder. Dus.
Leuk, ja, dat zijn de mooie verhalen.
Ja, ik vind dat in ieder geval echt schitterend.
Ja. Ja.
Dus, jongens, het is geen Insta-inspector als Aliou Baldé niet eventjes erin voorkomt.
Wat heeft hij deze week gedaan?
Hij heeft deze week een soort koffer gekregen, Johan. Ik denk dat er een PlayStation in zit met zo'n tv'tje. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, want we zien alleen de achterkant.
Ja.
Maar het is een koffer en daar staat op... Ik ga eventjes inzoomen, want ik kan het amper lezen. Aliou Baldé. Ja.
Ja, zo.
Dat verwacht je niet. Dat verwacht je niet, hè?
Gewoon zo voor en zo achternaam.
het zou bijzonderder zijn als daar Robert Bozenik had gestaan. Dan had hij wat uit moeten leggen.
Ja. Nee, ik dacht, er staat wat anders. Maar er stond gewoon zijn naam. Oké.
Okay. Nee, heel goed. En dan je ziet wat voor grondige selectie er elke keer aan deze rubriek vooraf gaat.
Maar die heeft hij dus gekregen van een vriend van hem. En met een plaatje met dat hij in de Feyenoord shirt speelt. Je zit nog... Ja, maar deze rubriek is een beetje voor de lach, hè? Dat weet je ook.
Dat is.
Dus, maar hij kan dus lekker PlayStation.
Een week niet gebaldeerd is een week niet gelachen.
Nou, zeker. Exact. Gaan we eventjes naar Alexva
Svanikova.
Nikova, ja, exact. Ik kan het nooit uitspreken. Freek is
mevrouw
altijd...
Bozeniek, ja.
Mevrouw Bozeniek, zeggen ze altijd.
Makkelijk, jongen.
Ja, die heeft zo'n enorm kuthondje. Zo'n soort, ja, chihuahua heet dat ding, geloof ik. Zo'n keffertje.
Dat is een shih tzu, toch?
Hoe heet zo'n ding?
Dat zijn toch shih tzus, denk ik?
Nou, inderdaad, shithonden, noem ik het. Ik vind die dingen echt verschrikkelijk. Die dingen die moet je gewoon bij het uitlaten per ongeluk in de sloot gooien. Maar...
Oh, best kijk nou uit, anders hebben we zo'n vele dieractivist achter. Hij meent het niet, dus met een knip ook, jongens.
Dit meen ik wel, want ik vind het echt verschrikkelijke beesten. Maar goed, ze vonden die ene zo leuk dat ze een tweede hebben gehaald.
Oh,
dus,
nou.
En die heet Bella.
Oh, dus Bozeniek, als hij de komende tijd wat vermoeider lijkt, dan snappen we het, want er is een tweede kindje in het gezin, begrijp ik.
Er is een tweede hondje.
Ja, nou, ja. Dat is,
een tweede shithondje, inderdaad. Ja.
Het zijn wel kuitenbijtertjes.
Ja, dat bedoel ik. Dat zijn toch enorme pleurisbeesten, of niet?
Ja.
Hoe kan je dit nou willen? Ja, ik snap daar helemaal niks van, maar goed.
Iedereen zijn hobby.
Ja, nou, iedereen.
En
inderdaad, zijn hobby. Is er nog één dingetje?
Ja.
Nou, daar zal ik eens even goed kijken. Ja, er is nog één dingetje. De Feyenoorder bestaat 90 jaar.
Kijk.
Ja.
Onze vrienden, gefeliciteerd.
Ja, van harte.
Van harte,
naar de volgende 90.
Op naar de volgende 90.
Ze hebben van Sportclub Feyenoord notabene een schitterend mooi boeket bloemen gehad.
Zo.
Met gefeliciteerd erop en een paar rozen en een paar schitterende tulpen erin, weet ik wat het allemaal niet is.
Mooi.
Nou, is dat even leuk?
Hartstikke leuk.
Ja, super.
Ja. Nou, laten we dan maar meteen het ergste gehad hebben. Ja, voorspellingen, we doen het maar. Freek, kom maar hoor.
Ja, ik heb echt hetzelfde gevoel als in 2019. De laatste wedstrijd van Stam, weet je wel. Die had ook de week daarvoor al moeten opstappen.
Ja.
En die dacht, nee, want nu gaan ze wel...
Ja.
Wat jij zegt, van de spelers hebben ook eergevoel. En misschien dat je een soort van opleving krijgt.
Heerlijke aanvallend voetbal in de arena. Was idee was
en
dat.
Je gaat nu krijgen dat Dick Advocaat straks gewoon met dezelfde elf als tegen ADO, maar dan minus de geschorste, ook gewoon een pak slaag gaat krijgen. En weet je, Ajax is natuurlijk al kampioen. Eén ding trouwens.
Spel hou.
Nee, één ding.
Oh.
Die erehaag.
Alsjeblieft. Ja. Als we dat gaan doen, dan knip ik mijn seizoenkaart door midden.
Nou, eens.
Maar dan gaat er volgend jaar zitten echt letterlijk niemand meer.
Nee, echt. Als we dat überhaupt dat overwegen...
Dat is ook helemaal niet iets wat we in Nederland doen, toch?
Nee, want ik heb nog steeds die erehaag van 2017 kampioens heb ik ook nergens gezien of gehad. Dus op Sodemieter, dat gaan we echt niet doen.
Nee.
Niemand zit erop te wachten.
De eerste die ik in de rij zie staan om te gaan klappen...
Ja.
Die mag meteen zijn contract inleveren. Echt waar. Kan me niet schelen wie het is. Al levert hij 40 miljoen op.
Ja, nee, ik echt op zullen mieteren.
Dan heb je er echt goed niks punt. Van begrepen.
Goed punt. Nou, dat gezegd hebben de voorspelling. Wat wordt het, Freek?
Nou ja, dus ik ben bang voor een ouderwets pak slaag. Maar ik wil eigenlijk helemaal geen voorspelling doen. Want dan moet ik dingen gaan zeggen die ik helemaal niet in de mond wil nemen over Ajax.
Ja, maar dat is het concept.
Maar ja, zij zijn natuurlijk al kampioen. Dus je hebt kans dat zij 3 of 4 jeugdspelers gaan zitten opstellen. En dat
laat
die dan
het
ook
hopen,
weer,
alsjeblieft.
Nou ja, maar dan krijg je daar...
Scoren die de 3. Nou, fup. Noem maar.
2 rode kaarten voor Feyenoord. en het wordt 0-2.
Oh, nou, ik dacht er kon wat. Maar
nee, want dan
twee
uiteindelijk...
Rode kaarten,
zij maken gewoon 2 goals of vinden ze het netjes.
Nou, best had
ze.
Ja, ik ga dat niet doen.
Jij gaat niet voorspellen?
Nee.
Ja, dat moet!
Nee,
mensen worden
niet.
Onrustig. Ja, wat moet Robin nou van de week gaan maken met dat plaatje?
Ja, eigenlijk gewoon niks, inderdaad.
Ik ga het niet doen.
Ik ben het eigenlijk wel met Wes eens.
Onthouden
ik
we voor het eerst in de geschiedenis van Kankerloon van een voorspelling?
Want het kan echt heel erg lelijk uitpakken. Dus ik
het
ga
is
het niet doen.
Ja, ook, wat nee, je ook zegt, wordt altijd tegen je gebruikt ook. Weet je, als we te optimistisch zijn. Het is bijna onmogelijk om hier te negatief over te zijn.
Ja.
Ik ga ook niet voorspellen dat we in de dubbele cijfers gaan eindigen. Maar ik sluit niet eens serieus uit dat het gebeurt.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat durf ik wel te voorspellen. Nou oké, ik ben eens met deze. We stemmen gewoon waar we bij zijn. We gaan niet voorspellen deze week. Jammer.
Nee. Nou, moeten we het nog even hebben over, jongens, over dat er een legend of the game is teruggekeerd.
Ja, teruggekeerd.
Hij was natuurlijk geweest.
Op zich al...
Nou, in contractvorm nu, in contractvorm.
Ja, dit laten we inderdaad eindigen op een positieve noot. Want dat... Ja, dat is zeker in deze week wel even nodig. Robin van Persie gaat doen echt de droomrol die ik meteen al voor hem zag. Het moment dat hij stopte met zijn carrière. Hij gaat de onder 16 trainen. En dat is het team van zijn zoontje, hè? Shaquille.
Ja, samen met Brian Pinas, ook oud Feyenoorder.
Slity zit er ook,
Slity,
toch?
Groot talent. Hij heeft al een contract getekend zelfs op zijn 15e, dus dat geeft wel wat aan.
Ja, talentvol team. Dus
dit is toch precies ook de leeftijd die hij moet doen?
Als hij de onder 8 wil doen, dan is hij ook welkom. Als hij dit eerste wil doen, is hij ook welkom.
Absoluut, absoluut. Zeker. En als hij de veteranen wil gaan trainen, ben ik ook gelukkig met hem.
Ja,
echt waar.
Allemaal.
Maar, Maar dit is precies waar hij van zoveel meerwaarde gaat zijn. Want deze gasten, die komen nu in een leeftijd dat ze voor het eerst te maken gaan krijgen met de verleidingen van de buitenwereld. Met vriendinnetjes, met Instagram, met uitgaan, met blowen, weet ik het allemaal. En Van Persie is één, nog altijd een legende, een voorbeeld voor die gasten.
Zij hebben hem allemaal zien spelen, hè? Ik bedoel.
Twee, was zelf een ontzettend moeilijke jongen op die leeftijd. Weet precies met welke uitdagingen zij te maken gaan krijgen. En kan dat allemaal op de juiste manier. Ik heb daar echt heel veel vertrouwen in. Volgens mij is het perfect voor hem om echt gewoon de ideale rol. Ik kan niks beters voor hem verzinnen dan dit. Echt niet.
Nee, ik kan wel nog meer dingen verzinnen, maar dit is fantastisch.
In de basis tegen Ajax.
Zoek er nog een voorhoedenspeler die af en toe een doelpunt kan maken.
Samen met zijn zoon.
We hebben het over, ik zou jeugdspelers inpassen. Volgens mij hebben we dan een mooie...
Om iemand van 14 in te zetten, ben ik weer een beetje overdreven.
Misschien wel voor een probleem, hè? Goed, gaan we niet doen.
Volgende week zijn we er ook gewoon niet, geloof ik, hè?
Jawel,
we zijn er altijd. Wij zijn er altijd.
We hebben ons niet kleiner maken dan dat we zijn.
Nee, kom op, we blijven Feyenoord. Dus. En we gaan niet voorspellen, want dat wordt alleen maar een beetje... Hè? Maar kom op, hé. Tot volgende week.